Mijn naam is Tom Morsink. Welkom bij de podcastserie Een kwartier praktijkgericht onderzoek, aflevering 2. Mens, machine, samenwerking, cobots. Vandaag mag ik samen met Luc Colou, Milan Wolfgram en Lisa verwelkomen. Welkom allebei.
Dank.
Dank je.
Kunnen jullie jezelf misschien even voorstellen?
Mijn naam is Milan Wolfgram. Ik ben promovendus mens-cobot samenwerking en onderzoeker bij het lectoraat Human Capital in Smart Industry. En daarnaast ben ik docent voor de opleidingen National en International Human Resource Management.
Dankjewel. Lisa?
Ja, ik ben Lisa Winkman en ik zit in het vierde jaar van de opleiding International Human Resource Management. En ja, ik ben nu aan het afstuderen bij het onderzoek van Milan, dus ook over mens-cobot samenwerking.
Dankjewel. Luc, naast mij als sidekick, kun jij iets vertellen over dit onderzoek?
Zeker. Het onderzoek van Milan is onderdeel van, zoals Milan al zei, het lectoraat Human Capital, Smart Industry. Wordt gefinancierd door Saxion en Tech Your Future. We doen meerdere projecten op dit onderwerp. Dus Milan en ik zijn collega's en ik ken Lisa vanuit mijn rol als docent. Onder andere in Business Game, kan ik me heel goed herinneren. Dus ik kijk heel erg naar het gesprek en het zit echt in de kern van het onderzoek dat wij doen binnen dit lectoraat.
Oké. Milan, waarom is dit onderzoek naar mensen, cobots, samenwerking nou zo relevant?
Ja, we zien dat deze cobots steeds meer voorkomen in de praktijk. Het aantal verkochte stuks, dat gaat hard omhoog. Bedrijven die zijn enorm geïnteresseerd, zowel grote bedrijven, maar ook MKB'ers. Het gaat hier om robotarmen die een heel stuk goedkoper zijn dan de traditionele robotarmen. Maakt het voor MKB'ers dus ook in één keer relevant en behapbaar. En we zien dus ook dat er steeds meer goede toepassingen op de markt komen. Denk aan machinebelading, het inpakken van dozen. En ja, dat soort best practices, dat steekt aan. Dus bedrijven die zien dat gebeuren om zich heen, willen niet achterblijven en stappen massaal in. En daardoor zien we dus ook dat er weer hele andere vragen ontstaan naast de toepassing. Vooral dus, oké, hoe krijg je je mensen mee? Hoe leid je mensen op? Hoe zorg je dat het werk goed blijft? Nou, dat zijn dus allemaal vragen die wij geclusterd hebben in ons project en mee aan de slag gegaan zijn.
Oké, en wat is een cobot?
Ja, een cobot is een robotische arm. Net iets groter dan onze eigen arm. En het zijn als het ware dus robotjes. En die kunnen je helpen met het doen van werk. Je kan er verschillende extensies op zetten. Denk aan een grijpklauw of een camera, sensoren. En die kunnen je dus helpen om werk mee uit te voeren. Dus die kunnen je bijvoorbeeld spullen aangeven. Maar ze kunnen ook zelf dingen doen. Zoals bijvoorbeeld dingen inschroeven of lassen. Zoals ik al zei, dozen inpakken. Dat zijn dus allemaal toepassingen. Ze kunnen het zelf en ze kunnen het ook samen met ons.
Oké, dankjewel. Lisa, kun je iets vertellen over jouw rol binnen het project en waarom je ervoor gekozen hebt om daar af te studeren?
Laat ik beginnen bij het laatste stukje. Waarom ik ervoor gekozen heb om hier af te studeren, nou, heeft ook ontzettend veel te maken met het enthousiasme van Milan over het onderzoek. Die was er zo uitbundig over aan het vertellen. En toen heb ik zelf wat onderzoek gedaan over wat zo'n cobot nou eigenlijk is. En wat dat voor de toekomst kan betekenen. En ik ben gewoon wel heel erg geïnteresseerd in die samenwerking met techniek. En wat techniek over het algemeen voor ons kan betekenen. Er zitten wel heel erg veel haken en ogen aan in de toepassing daarvan. En ik ben heel erg geïnteresseerd om daar meer over te weten door middel van dit soort onderzoeken. En mijn rol, help Milan met het uitvoeren van experimenten. En daarnaast focus ik mijn scriptie op een specifiek onderdeel van het onderzoek. En dat draagt dan weer bij aan het grotere geheel waar Milan mee bezig is.
Mag ik een vraag stellen, Tom?
Zeker.
En Milan, je zei net, en dat vond ik interessant, het werk moet goed blijven. Wat bedoel je daarmee?
Ja, we zien dus dat deze cobots in de praktijk al ruim en breed ingezet worden. We zien dus ook dat, omdat ze ingezet worden, dat het dus een directe impact heeft op het werk van de productiemedewerker. Dus die cobots die worden nu vooral ingezet als kleine autonome robotjes. Dus ze doen vooral zelfstandig werk. We zien dat die samenwerking nog niet zo heel erg intensief is. Vandaar dus ook dat we daar heel erg geïnteresseerd in zijn. Van zit daar nog meer achter deze innovatie? Kunnen we daar nog meer uithalen? Maar omdat we nu dus kijken naar hoe die robotjes nu worden ingezet, zien we dus dat het werk dus direct onder druk komt te staan. Dus er worden wat taken van deze productiemedewerkers eigenlijk als het ware overgenomen door de cobot. En bij sommige mensen zien we dat daar dus niks voor in de plaats komt. Dus hun werk wordt nog routinematiger. Maar bij andere productiemedewerkers zien we juist weer dat zij extra taken erbij krijgen. Soms van een hoger complexiteitsniveau, waardoor we zien dat het werk dus in één keer een stuk lastiger wordt. Nou, dat zijn belangrijke dingen waar we goed op moeten letten. Want zoals het er nu naar uitziet, kan iedereen het nog volhouden. Maar stel deze innovatie die gaat verder doorzetten en het wordt dus op grotere schaal zo'n vorm van werkovername. Ja, dan moeten we heel goed na blijven denken over, is dit voor deze doelgroep nog steeds te doen? Want als het niet zo is, ja, dan kunnen we dus op hele ongelukkige situaties uitkomen. Van mensen die de burn-out ingedrukt worden of misschien wel een bore-out krijgen omdat ze gewoon heel saai werk krijgen. Ja, dus vandaar dus ook de vraag van goed werk is een van de belangrijke aandachtsgebieden.
Ja, mooi. Dankjewel, Tom. Jij hebt een tijdje in het bedrijfsleven, doe je nog steeds. Zie je deze overwegingen ook terug?
Ja, ik zit me eigenlijk op het moment ook af te vragen van, allereerst ook als student heb ik het zelf ook wel iets gehoord of gezien over technologie en over cobots in het bijzonder. Eigenlijk niet. En ik vroeg me ook nog af van, door jouw onderzoek, Milan, zijn er bijvoorbeeld ook meerdere bedrijven juist met cobots gaan werken of misschien wel in aanraking gekomen met cobots?
Dat is een goede vraag. Ik denk het zelf niet zozeer. Want we zijn vooral met bedrijven bezig die al ingestapt waren. Mm-hmm. En gaandeweg vragen hebben gekregen rondom dit thema.
Ja. Ja.
Dus ik denk niet zozeer dat we echt bedrijven hebben geenthousiasmeerd van, goh, we gaan met cobots aan de slag. Mm-hmm. Maar dit waren vooral dus al bestaande ideeën.
Ja.
En ze kunnen nu eenmaal onderweg extra hulp gebruiken. Vooral dus op het human capital gebied.
Lisa, HRM gaat over van alles. Waarom moet een HRM'er hier iets van weten?
Waarom moet een HRM'er hier iets van weten? Ik denk dat naast het feit dat dit heel specifiek op die cobot gericht is, dat het gewoon belangrijk is dat wij ons gaan voorbereiden over samenwerken met technologie. En we kunnen wel allemaal onze kop in het zand steken en doen alsof dat nooit gaat gebeuren. Maar het gaat zo hard, techniek ontwikkelt zich zo snel, dat als we hier nu niet mee bezig gaan, dan gaat het ons inhalen. En dat is een probleem. Dus dan kun je beter nu hier je in gaan verdiepen, zodat je bepaalde basiskennis opdoet, wat op verschillende facetten van toepassing is. Dan dat je over 10 jaar denkt, had ik me daar nou maar eerder in verdiept. Want nu gaat het, nu is het al zo groot. Dus daarom vind ik dat een HRM'er daar wat van moet weten, om het personeel daar goed in te kunnen ondersteunen. Want het is voor personeel natuurlijk ook niet makkelijk dat al die technieken ineens in rap tempo op de markt komen. En zij moeten er maar mee gaan werken. Ja, als jij er dan ook niks van af weet, dan voelen ze zich natuurlijk ook nooit gesteund.
Ja, mooi. Mooi. Dit doet me denken aan onze eerste aflevering, hè, Tom, waarin we het hadden over adaptiviteit van medewerkers en studenten.
Ja.
En ook de vraag, hoe voorkomen we dat we opeens een technologie op de werkvloer hebben en dan moet er maar op gereageerd worden. En dit onderzoek is volgens mij een heel mooi concreet voorbeeld, voorbeeld daarvan. Kun je al iets delen van uitkomsten, Milan? Je refereerde er net al even.
Ja, we zijn dus nu verschillende dingen aan het doen. We zijn onder andere dus bij de bedrijven langs geweest die met cobots bezig zijn. Dus we hebben in ons Tech Your Future project een drietal consortium partners zitten. Die zijn op dit moment bezig met een cobot implementatie. Vandaaruit hebben we allemaal human capital vragen gedestilleerd. Parallel daaraan zijn twee acties ondernomen. We zijn bij bedrijven in de Nederlandse maakindustrie langs geweest om te kijken hoe zij cobot geïmplementeerd hebben. Hetzelfde hebben we ook gedaan bij de procesindustrie. En vooral gekeken daarvan, oké, jongens, wat ging daar goed, wat kon beter? En van daaruit hebben we als het ware lessen getrokken. En ook zijn we bezig gegaan, dat is de tweede actie. Zijn we in het lab aan de gang gegaan om eens te kijken van oké, is er nou meer te winnen op het gebied van echt de samenwerking tussen mensen en cobots? Want een van onze bevindingen is dat deze interactie tussen mensen en cobot nog heel erg beperkt is. In sommige bedrijven is er helemaal geen interactie of een hele lage interactie, want dan staat die cobot vooral het werk zelf te doen. En zolang die bevoorraad wordt, blijft dat gewoon doordraaien, 24/7. En nou ja, dat zijn hele goede applicaties, er wordt serieus winsten mee geboekt, want ja, er zijn geen mensen meer nodig om deze apparaten of om deze werkplekken te bemannen. En ja, dat is interessant. Maar de vraag is nu dus, van, is er nog meer te bereiken? Is er een kans om mensen verder te versterken, te verbeteren, als ze samen met een kobold aan de slag gaan? En die vraag die zijn we op dit moment nog wel aan het tackelen.
Ja. Je had het in je eerste voorbeeld ook over die lessen. Kun je een voorbeeld van een les noemen?
Wat bedoel je precies met lessen?
Je had het over twee opbrengsten tot nu toe.
Mm-hmm.
Je had het over, we hebben lessen getrokken.
Ja.
Ja, kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, nou, een van de lessen, de meest belangrijke lessen, vind ik dus in eerste instantie de toepassing. En nou, we zien dus in die toepassing dat er dus hele interessante en renderende kobold-toepassingen op de markt zijn en door bedrijven geïmplementeerd zijn.
Mm-hmm.
En een tweede belangrijke les voor ons en zeker voor deze voor de HRM-gemeenschap, is dat de HRM'er helemaal niet betrokken is in dit spel. Dus we zijn bij zo'n 20, 25 bedrijven langs geweest en we hebben bij hun actief uitgevraagd van oké, zijn er ook HRM'ers betrokken bij deze kobold-implementatie? Op welke manier dan ook? Het kan administratief zijn, kan vanuit een learning and development oogpunt zijn, of misschien wel, noem het maar, bedenk het maar. Zijn de HRM'ers op een of andere manier betrokken? En het antwoord is nee.
Ja.
En sommige bedrijven die pretenderen ook echt van nee, dit is echt een technische aangelegenheid. Hier hoeven geen HRM'ers aan te pas te komen.
Hm.
Nou, en dat is een hele belangrijke les en daar moeten we ook zeker iets mee. Dus ik vond ook een hele goede vraag die aan Lisa stelde van wat is de rol van de HRM'er in dit spel? Want die is op dit moment dus zo goed als nihil.
Ja.
Maar daar vinden wij wel wat van, want wij hebben wel het idee dat die HRM'er een rol te pakken heeft. Zeker als we kijken naar een stuk training en opleiding, de kwaliteit van werk moet goed blijven. Ook een stuk medewerkersbetrokkenheid. We zien dat veel van die toepassingen nu echt top-down doorgedrukt worden. Nou, dat kan ook anders.
Maar kan dat ook niet te maken hebben met het feit dat de afgelopen 5 à 10 jaar is die transitie een beetje begonnen tussen PNO'er en HRM'er? En kan het er ook niet mee te maken hebben dat de HRM'ers in die bedrijven eigenlijk PNO'ers zijn die heel erg gefocust zijn op inderdaad het administratief vormgeven van het personeelsbeleid en niet zozeer toegepast learning and development tools toepassen. Ik weet niet of dat er wat mee te maken kan hebben.
Nee, ik vind een hele goede gedachtegang en ik denk ook dat daar zeker iets van waar is. We zien dat we nu dus hele goede HRM-afdelingen hebben in deze bedrijven. Die functioneren prima, die hebben hun HRM-processen echt op orde. Maar daar stopt het wel. Dus als we het echt hebben over zoiets als technologie-implementatie, we zien dat er gewoon de HRM'er niet meedoet. Het zit gewoon niet in de gedachtegang van, goh, er is nu een team op de productievloer, een aantal leidinggevenden en engineers, die willen graag met een kobold aan de slag. Laat ik daar eens bij aansluiten, want ik kan daar van toegevoegde waarde voor zijn. Nee, die gedachte die is er niet. En tegelijkertijd zien we dus ook vanaf de andere kant dat deze leidinggevende en engineers zoiets hebben van oké, wij kunnen dit zelf wel oppakken. En zeker als het de techniek, zeker in deze gevallen, de overhand neemt. Waar zit dan de toegevoegde waarde van die HRM'er?
Ja.
Interessant om dit doet mij denken aan de discussie business partner. We willen graag aan tafel bij de directie waar mensen ook van zeggen ja, dat roepen we nu al jaren en dat lukt gewoon nooit. Misschien moeten we er maar mee stoppen.
Ja, ik moest er ook aan denken, Lisa, toen jij dat zei, ook over de verandering wat je ziet van de PNO naar de HR business partner, inderdaad, en de business partner aan tafel. Ik vind het een interessante opbrengst, Milan. En het zet me als HRM ook wel aan het denken van, ja, waar ben je nou eigenlijk van? En waar ben je niet van? En op welke manier kun je ook bijvoorbeeld met deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen toch een waardevolle bijdrage leveren? En hoe is de dynamiek ook in de organisatie? Word je ook als professional geaccepteerd? Of ben je inderdaad misschien wat meer van de administratie of wat meer van de klassieke HR-activiteiten?
Ja, ik denk dat gewoon een hele belangrijke gedachtegang is dat we zien nu dus veel nadruk op HRM als strategisch business partner. Wees van strategisch belang, denk op strategisch niveau mee, zit aan tafel. Dat is allemaal heel goed en hartstikke relevant en dat hebben we ook nodig. Maar waar we nu dus tegenaan lopen is dat er op zowel tactisch maar ook op operationeel niveau is die HRM'er gewoon nodig. Er moet gewoon meegedacht worden met deze lijnmanagers en engineers om gewoon die implementatie compleet te krijgen. Want we zien dat die technische kant, die wordt fantastisch afgedekt. Die kobolds die doen het, die worden goed geïntegreerd, alles werkt, alles is aanwezig. Maar als we dan kijken naar dingen als, oké, wat hebben deze productiemedewerkers nou bijvoorbeeld nodig om met deze technologie aan de gang te gaan? Wat heeft het voor invloed op hun baan? In hoeverre moeten ze betrokken raken in het uitdenken van de toepassing van de kobold? Ja, dan zien we dat het nog te wensen overlaat. En juist dat soort gedachten, dat soort input, dat zou door een HRM'er geleverd kunnen worden. Want daarvoor worden zij ook opgeleid om juist die sociale componenten in het bedrijf goed onder de aandacht te brengen. En het liefst zelfs verder te verstevigen.
Ja. Lisa, heb jij al met Cobalt gewerkt?
Het is misschien heel stom om te zeggen, maar ik heb alleen nog maar een demobord gedaan.
Oké.
Dus ik heb 4 toetjes in een toetsenbord gedrukt. Dat heb ik wel gedaan. Maar echt zoals wij het experiment uitvoeren, dat heb ik helaas nog niet gedaan.
Kun je daar iets over vertellen, dat experiment?
Ja, zeker. Experiment bestaat eigenlijk uit 2 settings. Een handmatige en een setting met de kobold. En wij vragen in beide settings of de kandidaten een toetsenbord in elkaar willen zetten. In de handmatige sessie houdt dat dus in dat ze vanuit een raster moeten ze zelf de correcte toetsen vinden. En dan aan de hand van een afbeelding waarop staat waar die toetsen moeten zitten. Want het is niet je standaard toetsenbord. Het is allemaal gewoon willekeurig ingericht. Moeten ze dan die toetsen op de juiste plek drukken en uiteindelijk het toetsenbord goed inleveren. En op het moment dat ze dat met die kobold gaan doen, dan kan de kobold in verschillende componenten daarvan ondersteunen. Zowel in het aangeven van de toetsen, maar bijvoorbeeld ook de kandidaat kan checken of het goede toetsenbord er staat door middel van de barcode op de achterkant. Nou, in de handmatige sessie moeten ze dat natuurlijk zelf doen. In de sessie met de kobold kan de kobold dat voor ze controleren. De kobold kan het toetsenbord aan ze aangeven en uiteindelijk ook scannen of die goed in elkaar is gezet of niet.
Mooi.
Dus, ja.
En waar kijk je dan naar? Wat zijn dan de factoren die je in kaart brengt?
Ik kijk heel erg naar bepaalde uitspraken die mensen bijvoorbeeld tijdens het samenwerken met die kobold doen. Mm-hmm. En hoe zij het werk ervaren met die kobold. En ook wat ze in de nabespreking aan ons vertellen over hun ervaringen. En ja, daar komen wel grappige dingen uit. Het is geinig hoe bijvoorbeeld mensen een machine toch ook als een soort van maatje kunnen zien. Een kandidaat die zei bijvoorbeeld heel hard, oh sorry. en daarna ook heel droog. Ja, ik had het tegen hem. Het is ineens een persoon. Waarschijnlijk heeft dat bijvoorbeeld ook mee te maken met de manier waarop die kobold beweegt. Want ja, het is een arm en die heeft ook echt wel een soort van gewrichten als een arm. Dus misschien dat het daardoor meer een persoon wordt of zo. Maar dat is echt heel grappig, ja.
Ja, het doet mij heel erg denken aan die filmpjes dat mensen een robothond gevraagd wordt om een robothond te duwen. En dat willen ze niet.
Nee.
Ja.
Ja.
Ik ben wel benieuwd eigenlijk wat dit allemaal betekent voor het onderwijs.
Yes, nou als eerste natuurlijk, en daar is Lisa het levend voorbeeld van, is dat we hier met de afstudeeronderzoek dus flink op inzetten. Mm-hmm. Dus er loopt hier nu een multidisciplinaire afstudeerkring voor een inmiddels alweer derde gang. En daarin zitten dus mensen van onze HRM-opleiding, van onze internationale HRM-opleiding, technische bedrijfskunde, toegepaste psychologie en mechatronica. En die zijn allemaal bezig met deze experimenten. Zij het vanuit hun stage, zij het vanuit hun afstuderen. En daarnaast proberen we dit dus ook zoveel mogelijk in ons curriculum onder te brengen in de vorm van HRM en technologieonderwijs. Dus we hebben verschillende modules in ons curriculum zitten waarin het gaat over de toekomst van het HRM-vakgebied, HRM en technologie, jobdesign. Dit zijn de plekken waar we het dan hebben over de dingen die we in deze onderzoeken vinden. En dus ook eigenlijk de studenten alvast een beetje willen voorbereiden. Enerzijds op wat ze in hun beroep tegen gaan komen. Maar anderzijds proberen ze ook een beetje te motiveren om ook met hun afstuderen weer in te stappen. Want dat is gewoon echt enorm leuk en het is ook echt super leerzaam. Juist omdat we vanuit allemaal verschillende opleidingen naar dit spel kijken. Mm-hmm. Zie je dus ook hoe we daarvan profiteren. Want je hebt gewoon die verschillende puzzelstukken nodig om het totaal te kunnen leggen. Het gaat niet lukken vanuit één discipline.
Nee, en je had best wel een interessante bevinding, vind ik. Vooral, ik blijf toch nog even bij die HRM'ers op de werkvloer en die wel of niet betrokken zijn. Wat betekent dat dan voor de HRM'ers van nu? Want je net gaat over het onderwijs. Hoe kijk je daar tegenaan dan?
Ja, waar we vooral dus, we proberen er natuurlijk nu al een basis voor te leggen van joh, HRM, dat gaat veel verder dan jouw afdeling.
Ja.
En ja, dat moeten we dus echt, die gedachte moeten we echt zien te doorbreken. Dat het dus niet alleen gaat over het goed stroomlijnen van je HRM-processen, maar dat het er ook om gaat dat het heel erg belangrijk is, en het is misschien een beetje een cliché, maar die HRM'er die moet op de werkvloer zijn.
Ja.
Die moet zichtbaar zijn, die moet te vinden zijn. En die moet dus ook laten zien, en zeker als we het dan hebben over leidinggevende of andere personen in de organisatie die belangrijke beslissingen maken, van goh, ik kan met jou meedenken, ik kan van toegevoegde waarde zijn om bijvoorbeeld bepaalde aspecten van jouw vraag, om die te tackelen. Nou, als we het dan nu hebben over COBOL implementatie, ik kan ervoor zorgen dat die mensen op de werkvloer met jou mee willen in dit spel. Dat zij de goede opleiding krijgen, dat zij dus ook echt met de COBOL willen werken, dat aankunnen, dat vol weten te houden.
Wat is de grootste uitdaging voor jouw promotie?
Ja, de grootste uitdaging die zit hem echt in die samenwerking met de COBOL. Dus we zijn hier aan het innoveren. We zien namelijk dat dit type van interactie, dus echt een hoge interactie tussen mensen en COBOL, dat zien we gewoon niet terug in de praktijk. Dus we zijn echt een beetje aan het pionieren wat dat dan gaat. Bedrijven zijn enorm geïnteresseerd. Die hebben echt zoiets van, goh, de ogen die zijn op het lab gericht. En ja, zodra er ook natuurlijk iets uitkomt, betekent dat weer nieuw business. Maar voor ons betekent dat tegelijkertijd ook weer wat extra druk van, ja, waar moeten we naartoe innoveren? Dus de grootste uitdaging zit hem dus eigenlijk in het volgende. We moeten ervoor zorgen dat die interactie tussen mens en COBOL dus hoog is, dat die goed is, dat die waardevol is. En tegelijkertijd, en die slag die zijn we nu aan het slaan, dat het goed in lijn ligt met wat er in de praktijk nodig is. Dus we hebben nu een experiment gebouwd. We zijn toetsenborden aan het beletteren. We doen dat met echt ontwerpprincipes vanuit de praktijk. Dus het gaat bijvoorbeeld om flexibele productie. Het moet lean en mean gaan. Allemaal van dat soort principes zitten nu in onze setting. Maar het staat nog heel ver weg van de werkelijkheid. Want ja, toetsenborden beletteren, ik heb het nog nooit zien gebeuren. Het werkt nu heel erg goed. We zijn er heel veel van aan het leren. Maar we moeten gewoon weer verdere stappen gaan zetten om naar die werkvloer toe te gaan, naar die praktijk. Want dan gaat het ook echt leven en dan wordt het relevant. Dus die vertaalslag, daar zitten we nu middenin.
Tom, is het... Ik kan mij voorstellen als HRM-professional binnen een bedrijf waar deze dingen staan, dat je er kennis over moet hebben. Maar er zijn zoveel ontwikkelingen. Hoe weet je nou waar je op moet focussen?
Moeilijke vraag. Hoe weet je nou waar je op moet focussen? Ik denk dat wat Milan zegt, is dat zou ik denk ik ook denken van, goh ja, zorg ervoor dat je ook op de vloer actief bent. Om te weten wat er speelt onder medewerkers, waar de medewerkers tegenaan lopen, waar de leidinggevenden tegenaan lopen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk dat je toch te vaak ziet dat onze beroepsgroep van de HR-professional misschien nog te vaak op kantoor zit en te weinig van het primaire proces ziet.
Ja, dus de fabriek in, zou je zeggen.
De fabriek in.
En onze podcast luisteren natuurlijk.
Absoluut.
Uiteraard, ja. Milan en Lisa, bedankt voor het delen van jullie expertise en ervaring. Luisteraars bedankt en graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, dankjewel.
Kleine moeite.